Een hele goede morgen. Ik ben blij om u te mogen ontmoeten. En er is een afspraak gemaakt dat ik 3 keer in jullie midden voorga. Dus vanmorgen is de 1e keer. Volgende week is het Pinksteren. En dan hoop ik hier weer te zijn op zondagmorgen. En de keer daarna is het ook de zondag voor de leidende kerk. Is ook doopdienst, maar ook zondag voor de leidende kerk. En het komt eigenlijk heel mooi uit. Want we hebben ook afgesproken al lang geleden dat ik een paar preken zou houden over het boek Handelingen. En Handelingen hoofdstuk 1 gaat over de hemelvaart en is vlak voor Pinksteren. Nou, dat is een goed gedeelte voor deze zondag, nietwaar? En Handelingen 2 gaat over Pinksteren. En in Handelingen 3 en 4 breekt de vervolging van de kerk uit. Dus dat komt ook heel mooi uit om dan over 2 weken te spreken over Handelingen 3 en 4. Dus vanmorgen hoofdstuk 1. En volgende week hoofdstuk 2 en dan de week daarna hoofdstuk 3 en 4 van het boek Handelingen der Apostelen. En vanmorgen zullen we ook stilstaan bij de hemelvaart. Ik heb begrepen dat jullie afgelopen donderdag geen dienst hebben gehad. Dat is niet zo best. Nee. Het wordt wel het vergeten feest van de kerk genoemd. De hemelvaart van de Heer Jezus Christus is heel belangrijk. Want als je de vraag stelt, wat is de centrale boodschap van de apostelen geweest? En wat was nou, als je nou in 1 zin zou moeten samenvatten, wat de apostelen predikten? Hè, hun prediking. Dan kan je dat als volgt samenvatten. Jezus Christus is Heer. Dat is de kern van de evangelieboodschap. En natuurlijk ook de gekruisigde Christus. Het is de boodschap van de gekruisigde, maar niet de gekruisigde punt. Nee, de gekruisigde Christus. En Christus betekent dat hij de gezalfde is, de Messias. Maar de Messias is ook koning en de Messias is Heer. Dus Jezus is Heer, is de centrale kern van het evangelie. En de hemelvaart van de Heer Jezus heeft daar ook alles mee te maken. Hij is verheerlijkt door zijn opstanding. Maar hij is ook verheerlijk door de hemelvaart. En de hemelvaart betekent dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Vlak voor zijn hemelvaart zei hij dat ook mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De hemelvaart betekent dat Jezus de koning over alle koningen en presidenten en machthebbers van deze aarde is. De hemelvaart betekent dat zijn koninkrijk nabij is gekomen door zijn eerste komst en dat zijn koninkrijk spoedig gaat komen door zijn wederkomst. De hemelvaart betekent dat alle koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van onze God en van zijn Zoon Jezus Christus. De hemelvaart betekent dat de Heer regeert. En wij willen vanmorgen ook daarover lezen. En ik wil vanmorgen tot u spreken eigenlijk heel eenvoudig over de gemeente als lichaam van Christus. Maar ik wil het eigenlijk nog wat breder trekken. Ik wil een paar dingen naar voren brengen uit Handelingen hoofdstuk 1. Om u te laten zien wat onze voorrechten zijn in de Heer Jezus Christus. Eigenlijk nog eenvoudiger gezegd, waarom zou je in Jezus geloven? Misschien zitten hier vanmorgen nog wel mensen die het nog niet zo zeker weten. En die zich nog afvragen, nou is het niet allemaal een beetje verzonnen, is niet allemaal een beetje psychologie wat die mensen hier doen. Dus waarom zou je in Jezus geloven? Waarom zou je de Heer Jezus aanbidden? Waarom zou je je leven aan hem geven? Daar wil ik een paar dingen over zeggen. Maar laten we eerst met elkaar lezen. Ik wil eerst met jullie lezen uit Efeze hoofdstuk 1. Wat ook gaat over de hemelvaart. En daarna Handelingen hoofdstuk 1. In Efeze 1, de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 1, daar spreekt hij over de overweldigend grote kracht, vers 19, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Zie daar de hemelvaart. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Wat een woorden over de Heer Jezus Christus. Alles is aan zijn voeten onderworpen. Ook in zekere zin nu al. Hij is hoofd over alle dingen. Hij is het die alles in allen vervult. Jezus Christus is alles. Hij is het leven. Hij is het woord door wie alles is geschapen. Hij is echt alles en hij is hoofd over alles. En als zodanig, als hoofd over alle dingen, is hij gegeven aan de gemeente. Dus u denkt waarschijnlijk heel vaak, Jezus is hoofd, dan denkt u gelijk hoofd van de gemeente. Hij is hoofd van de gemeente, ja dat klopt. Maar Paulus zegt hier wat anders, hij zegt hij is hoofd over alle dingen. En als zodanig, als hoofd over alle dingen, is hij gegeven aan de gemeente. Dus het betekent nogal wat om in Christus te zijn. Als je in Christus bent, dan ben je verbonden aan hem die hoofd over alle dingen is. Die echt regeert. Je bent verbonden dan aan degene die zit op de troon. En die alle macht heeft. Wij zijn het lichaam van degene die regeert. Die hoofd over alles is. We gaan lezen Handelingen hoofdstuk 1. Handelingen 1, vanaf vers 1. Ik lees je voor uit de herziene Statenvertaling. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keren zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is, daar een sabbatsreis en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze allen bleven eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. Het eerste wat ik uit dit Bijbelgedeelte naar voren wil lichten, en het gaat alle drie over waarom zou je in Jezus geloven en wat zijn onze voorrechten wanneer wij in Christus zijn. Het eerste dat ik zo prachtig vind is dat Lucas, want Lucas is de schrijver van het boek Handelingen, dat hij hier zegt dat hij zijn eerste boek heeft geschreven over alles wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Vers 1. En dat is het Lucas-evangelie. Dus daar zit heel veel in dat hij het zo omschrijft. Hij zegt namelijk niet, mijn eerste boek heb ik geschreven over wat Jezus heeft gedaan en geleerd. En mijn tweede boek schrijf ik over wat de apostelen hebben gedaan en geleerd. Hij zet het niet zo neer dat zijn eerste boek ging over het leven van Jezus en dat het tweede boek ging over het leven van de kerk en de apostelen. Nee, hij zegt, mijn eerste boek heb ik geschreven over wat Jezus begonnen is te doen en te leren. En daarmee impliceert hij, mijn tweede boek, Handelingen, heb ik geschreven over wat Jezus verder is gaan doen en leren. En het zijn dus eigenlijk de handelingen van de Heere Jezus Christus. De titel Handelingen der Apostelen is pas later erbij geplaatst. En het is een betrekkelijke titel. Het gaat over de handelingen van de verheerlijkte Heer. Door zijn lichaam. Door de apostelen. Doordat hij zijn geest over de zijnen heeft uitgestort. En die geest is de geest van Christus. En het zijn de handelingen van de Heer zelf. Je ziet hetzelfde lezen we in hoofdstuk 3. Als die man die al van zijn geboorte af verlamd was geweest, dat hij wordt genezen. Dat hij daar loopt en springt, daar bij de ingang van de tempel. En dat Petrus heel duidelijk zegt, wat staat u ons aan alsof wij deze man weer gezond hebben gemaakt? Nee, het is de opgestane Christus. Het is de Heer Jezus Christus die dit heeft gedaan. En dit wonder van genezing is een bewijs dat hij leeft. Ze prediken voortdurend de opstanding van Jezus. En alle dingen die gebeuren wijzen erop, ook de uitstorting van de geest zelf, wijst erop dat hij de Christus is, dat hij de Heer is. Maar het is de Heer zelf die handelt. Het eerste boek van Lucas gaat over zijn aardse bediening. Toen hij op aarde was. En het is heerlijk om daarover te lezen. En het is heerlijk om daarbij stil te staan. En ik hoop dat u de kracht van het evangelie een beetje hebt geproefd. En dat u weet wat het is om in de evangeliën te lezen en onder de indruk te zijn van de bediening van de Heer Jezus toen hij op aarde was. Daarin wordt de genade van God geopenbaard. Daarin wordt de heerlijkheid van God geopenbaard. Daarin zien wij wie God is. Het is heerlijk om daarover te lezen. Maar het boek Handelingen gaat over de hemelse bediening van de Heer Jezus. Hij gaat verder met zijn werk. En het voorrecht van ons christenen is dat wij in hem zijn. Wij zijn zijn lichaam. En hij handelt door ons heen. Hij werkt door ons heen. En wat is dat een voorrecht? Zoals we hebben gelezen in hoofdstuk 1 van Efeze. Hij is de Heer die regeert. Hij is de koning der koningen. Hij is de almachtige. Hij is de verheerlijkte Heer. En wij zijn zijn lichaam. Hij is als hoofd boven al wat is aan ons gegeven. En dat is iets heel bijzonders. En ik zou het vanmorgen ook als volgt willen zeggen. Waarom zou je in Jezus geloven? Waarom zou je je aan hem toewijden? En zoals we vanmorgen vol enthousiasme over hem hebben gezongen, waarom word je op een gegeven moment vol van de Heer Jezus? Omdat je gaat zien wie hij is en omdat je gaat begrijpen welk een voorrecht het is om bij hem te mogen horen en door hem gebruikt te worden. Dan wordt het leven een avontuur. De duivel die wil doen geloven dat het leven voor jezelf en het leven in zonde, dat dat een avontuur is. Maar er is geen groter avontuur dan om verbonden te zijn aan de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Er is geen avontuurlijker leven dan om door hem gebruikt te worden. Zoals ook in het boek Handelingen de zijnen, de gemeente door hem gebruikt werd. Dan wordt je leven avontuur. Het avontuur van de leiding van de Heer. Dat je hem vraagt om leiding en dat hij je leiding geeft voor je leven. Want dat is wat het betekent om lichaam van hem te zijn. Het hoofd leidt het lichaam. Niet waar? Wat ik doe met mijn lichaam, dat komt van mijn hoofd. Dat geldt voor u ook. Dus u mag gaan doen waar de Heer u in leidt. En dat wordt een avontuur. En weet u, er zijn een heleboel mooie dingen in het leven, een heleboel leuke dingen. En wij hebben 4 kinderen en 3 jongens in de tienerleeftijd. En ze vinden een heleboel dingen mooi. En ik ben dit voorjaar met ze aan het surfen. Want ik heb ze leren windsurfen. En we doen hele leuke dingen met elkaar. En ze zijn enthousiast over allerlei zaken. Weet je, en gisteravond raakten we even verzeild in de finale van de Champions League. En dat duurde een beetje langer dan, misschien heeft u het ook gezien. Uiteindelijk gingen we een beetje laat naar bed. Best spannend en mooi, weet je wel. En helaas dat Robben dan die penalty niet haalt. Dan denk je, ach, die Nederlander had hij nou maar wel gescoord. Maar weet je, dan word je een beetje daardoor meegenomen. Maar uiteindelijk, dan denk je toch van, het is allemaal zo betrekkelijk. Weet je, al die sport en al die spannende dingen in het leven en al dat reizen wat je kan doen en alle geld die je kan verdienen en al het uitgaan dat er te doen is, ook voor jonge mensen. Het is allemaal leuk, maar ten diepste is het zo betrekkelijk. Hè? Zo betrekkelijk. En als ik dan zo'n voetbalwedstrijd heb gezien, dan voel ik dat ook zo, weet je. Dan denk ik van, nou, het was leuk, het was wel spannend, maar oh, de glorie van het evangelie. En de glorie van Jezus Christus. En de heerlijkheid van Hem te kennen. En bij zijn lichaam te mogen horen. En dat Hij door je heen werkt. En dat je het avontuur in het leven leert kennen van het volgen van de Heer Jezus Christus. Dat is het mooiste wat er is. Het meest uitdagende. Het minst saai. Echt waar. Het minst saai is om degene die regeert te gaan volgen, om bij hem te mogen horen. En dan gaan er heerlijke dingen gebeuren. Lees het boek Handelingen. Het boek Handelingen is niet saai. Het boek Handelingen is spannend. Het is geweldig opwindend om te lezen wat er gebeurt. Dingen die de Heer doet. En de Heer gaat verder. Er worden nog steeds hoofdstukken bijgeschreven van dat boek Handelingen. En ik moet ook even denken aan die tekst, en dat is het laatste wat ik over dit punt wil zeggen. Johannes 14, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Die kent u wel, maar weet u ook wat erachter staat? Die tekst kent u wel, hè? Grotere werken doen dan deze. Wat staat erachter? Want ik ga heen naar mijn Vader. Ziet u weer de link? De hemelvaart, de verrezen Heer en de verheerlijkte Heer die regeert vanuit de hemel, die aan de rechterhand van de Vader zit, die echt alle macht heeft. De afgelopen tijd zijn er al 11 regeringsleiders in Europa vanwege de crisis geweest die het veld moesten ruimen. En er zullen er nog meer volgen. Presidenten en minister-presidenten komen en gaan. Koninkrijken komen en gaan. En er zijn nog één punt. Er zijn talloze koninkrijken en wereldmachten die ten onder zijn gegaan vanwege hoe ze met Israël zijn omgegaan. Tadaa! Ziet u een link? Jezus is de koning der Joden. Hij is de koning van Israël. Hij is de koning der Joden. Koninkrijken gaan ten onder. Dat is door de eeuwen heen gebeurd in de tijd van de Bijbelse geschiedenis en in de tijd van de geschiedenis na Christus. Tot op de dag van vandaag gaan machtige koninkrijken ten onder omdat ze zich stoten aan Israël. Omdat ze struikelen over Israël. Omdat ze Israël proberen te vernietigen. Maar de Heer regeert vanuit de hemel, over zijn volk ook. En het is zijn hemelse bediening. En het is een voorrecht om aan Hem verbonden te mogen zijn. En dan wordt je leven een avontuur. Wat een avontuur om gebedsverhoringen in zijn naam te mogen meemaken. Want dat is wat hij hier ook zegt. Wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Dat is heerlijk. Hij gaat door. Hij gaat door met te doen en te onderwijzen. Jezus leeft. Het tweede wat ik zou willen noemen is dat we in hoofdstuk 1 van Handelingen ook tegenkomen dat de Heer Jezus vanuit de hemel en dat is vanmorgen ook al aangehaald in deze dienst. Hij is naar de hemel gegaan om zijn geest te kunnen uitstorten op de discipelen. Johannes doopte met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Het tweede voorrecht van de christen, degene die in Jezus Christus is, waarom zou je in Jezus geloven? Waarom zou je hem volgen? Het eerste is omdat er geen avontuurlijker leven is dan dat. Het tweede is omdat er dan een buitengewone kracht in je leven komt. Kracht om te getuigen van hem, om van hem te spreken, maar ik zou het ook als volgt willen uitleggen. Kracht om getuige te zijn, en daarmee bedoel ik dat je een ander mens wordt en dat je een bijzonder mens wordt omdat Christus in je leeft en dat je een aantrekkelijk mens wordt en een mooier mens wordt en dat je een getuige bent omdat je gaat groeien in karakter. Omdat er onzelfzuchtigheid in je leven komt. Omdat je verlost wordt van de overheersende kracht van de zonde. Je wordt een getuige, de Heilige Geest komt over je en de vrucht van de Geest is liefde. En wat maakt ons mooier dan liefde? Van nature zijn we egoïsten. Van nature zijn we zelfgericht. Dan gaan we voor ons aanzien. En gaan we voor ons eigen genot in dit leven. En gaan we voor ik, mij en mezelf. En van nature zijn we niet zulke mooie mensen. Kijk maar naar de geschiedenis van de mensheid. En kijk maar naar de persoonlijke geschiedenis van mensen. Kijk maar naar hoe een mensenleven zich kan ontwikkelen. Wat kan een mens dramatisch in het leven terechtkomen, omdat hij niet verlost wordt van de kracht van de zonde. Maar het heerlijke is, waarom zou je in Christus geloven? Door de geest word je een getuige. Een getuige is iemand die een aantrekkelijk mens wordt. Waar anderen naar willen luisteren en naar anderen naar willen kijken. En dat kan je niet zelf, dat kunnen wij niet zelf. Maar dat is wel wat er gebeurt als je de Heilige Geest ontvangt. En dat betekent ook, inderdaad, ik noemde even, dat je verlost wordt van je genotzucht. Kijk, de discipelen die stelden de vraag: Heer, is het in deze tijd dat u voor Israël het koninkrijk zult herstellen? Nou, dat leek hen natuurlijk prachtig. Jezus, de Messias, de koning, het koninkrijk van Israël. Jezus op de troon van zijn vader David. Jezus die inderdaad toen en daar zal gaan regeren op aarde. En zij naast hem in zijn regering. Zij op het plusje naast hem. En de een minister van binnenlandse zaken en de andere minister van buitenlandse zaken en de derde minister van toerisme. Nou, dat zijn mooie posities, niet waar? Voor een Jood in Israël, in Jeruzalem, de stad van de grote koning. Dat zagen ze wel zitten. En Jezus die zegt: het is niet aan jullie de tijd of de gelegenheden te weten die de Vader aan zich heeft gehouden. Daar regeert de Vader over. Met andere woorden, dat koninkrijk van Israël, dat komt wel. En we leven in de tijd van het herstel van Israël, dus dit zijn hele spannende teksten natuurlijk. Maar, hij zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. En het Griekse woord voor getuige is martyres. Martelaar. Oké. Martelaar is wat anders dan minister. Jullie zullen mijn martelaar zijn. En getuigen te Jeruzalem. Nou, daar was Jezus vermoord. Te Jeruzalem, in die vijandige stad, ze kwamen uit Galilea. Ze wilden liever weer wonen waar ze vandaan kwamen. In Galilea, daar waren mensen veel vriendelijker voor Jezus geweest. Maar Jezus zegt: in Jeruzalem, in die vijandige stad. Nu zullen mijn getuigen zijn. Te Judea, oké. Samaria. Oh, Samaria. Bij de Samaritanen. En tot aan het uiterste der aarde. Nou, dat ging er helemaal niet in. Voor ons klinkt dat heel positief, hè? Tot aan het uiterste der aarde, maar voor de Joden niet. Ik duid dit vanmorgen om te laten zien dat door de kracht van de Heilige Geest word je verlost van je genotzucht. Word je verlost van dat leven van ik, mij en mezelf. En mijn positie en mijn leven hier op aarde. En mijn rijkdom. En mijn alles, weet je wel. Dat hele leven van ik ga voor mijn eigen carrière en voor mijn eigen ambities. Maar het is zo doods als wat. En dat is de grote paradox van het leven. Als je gaat voor jezelf, Wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Er zijn in Nederland miljoenen mensen die al tientallen jaren lang, hun leven lang al alleen maar gaan voor zichzelf. En uiteindelijk in een prachtig huis wonen. En er allerlei reizen kunnen maken. En allerlei dingen kunnen kopen met het geld dat ze nu hebben, wat ze nu hebben. Maar die zo verveeld zijn als wat. Die werkelijk zo verveeld zijn als wat. Eigenlijk de media, hè, de media, die spreken gigantisch van de verveling van de mens. Want over de meest pietluttige dingen wordt heel opgewonden gedaan. En er is grote opwinding over allerlei kleine feitjes die er gebeuren. Maar het gaat helemaal nergens over. Ik denk dat de hele media, als je de media in zijn geheel bekijkt, spreken van grote verveling van de moderne mens. De mens verveelt zich gigantisch. En dat komt omdat Jezus heeft gezegd, die zijn leven zal trachten te bewaren, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Er is geen heerlijker leven dan het leven in overgave aan Jezus en zijn wil. Dat je een martyres wordt. Ook al kost het je alles. Ook al kost het je je comfort en je gemak en je genot. En ook al vraagt de Heer Jezus van je om dingen op te geven. En ook al verlies je je autonomie, je zogenaamde autonomie, want je bent nooit autonoom. Het kost je je eigen gereidheid. En het kost je je eigen wijsheid. Maar wat je ervoor terugkrijgt, is zo ongelooflijk rijk. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En dan leidt de Heer je misschien waar je niet wil. Maar je zult merken dat het de weg tot het leven is. En weet je, ik hoop vanmorgen dat je de waarde van de Heer Jezus Christus ziet. Wat is er nou waardevoller dan dat Hij jou die kracht geeft? De kracht om een ander leven te leiden. De kracht om niet meer een egoïst te zijn. Maar om een liefdevol zichzelf opofferend mens te worden. De kracht om te gaan groeien in de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw. Wat is er nou mooier dan dat je de vrucht van de geest, dat die in je leven komt. Er is toch niks mooiers dan dat? Dat je een mooi mens wordt. En dat is de belofte die we vinden in Handelingen 1. Dat is wat Hij doet. Maar daarvoor moet je wel jezelf opgeven in die zin dan dat leven waar ze eerst naar vroegen. Heer, mogen we naast u in uw regering zitten? Heer, ik wil graag een hoge positie. Heer, ik wil graag mijn eigen genot. Dat moet je loslaten. En je moet tegen de Heer Jezus zeggen, Heer, koste wat het kost. Ik wil uw getuige zijn. Maak mij een getuige in woord en in daad. Maak mij een getuige door wie ik ben. Maak mij alstublieft, Heer, een ander mens. En dan doet Hij dat. De kracht van de Heilige Geest. Wat is dat heerlijk. Dat is wat Jezus vanuit zijn verheerlijkte positie aan ons geeft. En misschien zit je hier vanmorgen wel en worstel je met zonde. Wij worstelen allemaal met zonde. We worstelen allemaal. Misschien worstel je wel met je boosheid. Dat je soms boos bent. En dat je soms boos wordt op je vrouw of op je kinderen. Of op een collega. Of op een buurman of een buurvrouw. Dat is niet zo mooi. Of misschien worstel je wel met seksualiteit. Misschien worstel je wel met pornografie. Dat is een worsteling die heel veel mannen hebben. In de maatschappij waarin we terecht zijn gekomen. En dat is een strijd. En dat is lastig en moeilijk. En het is allemaal zo dichtbij gekomen door televisie en internet. En misschien worstel je wel met verveling of met depressiviteit. Of misschien zijn er andere dingen die spelen. Weet je, wat is nou het antwoord? Wat is het antwoord? Het antwoord is dat we de Heer Jezus Christus op waarde schatten. Dat we Hem zo waardevol vinden. Dat we zo blij zijn met Hem. Dat we zo zijn heerlijkheid zien dat Hij naar de hemel is gevaren. Het antwoord is dat onze ogen opengaan voor Hem zelf. Zijn glorie, En dat je zegt, Heer Jezus, u bent mij meer waard dan seks. U bent mij meer waard dan geld. U bent mij meer waard dan mijn gezondheid. U bent mij meer waard dan aanzien onder de mensen. Dat is zo leeg en tijdelijk. U bent mij meer waard dan mijn leven op aarde. Heer Jezus, ik hou meer van u dan dat ik van mijn aardse leven houd. Want mijn aardse leven is maar zo tijdelijk en het is kwetsbaar en ik ben vergankelijk hier op aarde. Maar u, Heere, u bent de levende Heer. En ik heb in u, mag ik eeuwig leven hebben. Dat is het antwoord. Dat je de Heere Jezus Christus op waarde schat zoals hij is. We hebben twee dingen gezien. Hij handelt door ons heen en het leven met hem wordt een avontuur. En het tweede is, hij doopt met de Heilige Geest. En door de kracht van de Geest worden we andere mensen. Dat is wat de Heer Jezus Christus doet. En ik mag u vanmorgen uitnodigen om hem te maken tot uw hoogste goed. Mag ik u vanmorgen de vraag stellen? Hoe waardevol is Jezus Christus voor u? Ik ben begonnen met te zeggen, misschien zitten hier nog mensen die nog niet in hem geloven. Ik hoop dat de Heer vanmorgen tot je hart heeft gesproken.